Ja, en van de ene kant dan denk je zoals nu Goede Vrijdag, het moet allemaal heel serieus, somber, maar dat is niet somber. Gaan we dat toch horen ook in de lofprijs, in de aanbidding, zo de laatste lied ook, echt dat zegenlied. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald, maar inderdaad, er ging heel wat aan vooraf. En we willen even een gedeelte lezen van Gethsemane, die jullie allemaal wel bekend, denk ik. Het staat in onder andere in Matteüs hoofdstuk 26, vanaf vers 36. Ik ben altijd nog een beetje ouderwets, ik neem de NBG. Vroeger toen ik nog wat jong was, toen had je ook wel weer traditionele sprekers in die lazen dan nog wel eens uit de oude berijming voor, maar ik lees nog even over de NBG. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot de discipelen, zet u hier neder, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee, en hij begon bedroefd en beangst te worden. En toen zeide hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En die zeiden tot Petrus, waart gij lieden zo weinig bij machten 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede malen ging hij heen en bad, zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinken, uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij een slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derde malen, opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij de discipelen en zeide tot hen, slaap nu maar in rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laten wij gaan. Zie, die mij overlevert, is nabij. Heer Jezus, weten we allemaal, die stierf aan een kruis. En gelukkig is het kruis nu leeg. Aanstaande zondag, dan vieren we gedenkens een opstanding. Maar er is een hoop aan vooraf gegaan. En als je dan denkt aan het kruis, er was een verschrikkelijke dood. Maar in die tijd, ook in het Oude Testament zie je dat, dat als de doodstraf uitgevoerd werd, dan gebeurde dat door steniging. En waarom werd de Heer Jezus dan niet gestenigd? Dan vloeide er toch ook bloed. Want het bloed heeft ons gereinigd. Het bloed van de Heer Jezus, zoals we wel weten. Maar waarom dan aan een kruis? Nou, als we even terugkijken naar het paradijs in de zondeval. Toen Satan in de slang, die heeft Adam en Eva verleid, zoals we het wel weten. En toen kwam God tot de slang en ook tot de mens. En dan zei hij tot de slang, omdat gij, de slang dus, dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt. En tegen Adam zei God, door jouw ongehoorzaamheid is de aardbodem door jou vervloekt. En toen de wetten van Mozes ingevoerd werden, staat er onder andere in Deuteronomium 21, vers 23, als iemand dan een zonde had begaan, waar de doodstraf op staat, en er werden ze ook vaak gestenigd, en hij wordt ter dood gebracht, en gij hangt hem aan een paal, dus aan een houten paal, dan mag je hem niet de hele nacht door laten hangen. Want, zegt God heel duidelijk, een gehangene is door God vervloekt. Dat is nogal wat. Want, daar kun je de conclusie trekken, is de Heer Jezus dan door God vervloekt? En daar kun je rustig op zeggen van ja. De Heer Jezus is door God vervloekt. Daarom schreeuwde de Heer Jezus ook uit, toen hij al die zonden in het oordeel op hem kwam, schreeuwde hij het ook uit, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Hij sprak nooit over mijn God. Hij had het altijd over zijn vader. Mijn vader die in de hemel zijt. Mijn vader. En daar sprak hij over God. Waarom heb gij mij verlaten? Waarom? Omdat wij zijn gunst, zijn genade kunnen ontvangen. En wij kunnen zeggen, mijn vader, waarom? Omdat ik van je hou. Wat een verschil, wat een overgang. Wat een wisselwerking eigenlijk. Omdat u van mij houdt, omdat hij van jou houdt. Al zo lief had God deze wereld, deze totale wereld, De Heer Jezus is gekomen voor deze wereld. Niet alleen voor het volk Israël of voor zijn gemeente, maar voor deze wereld. Omdat een ieder, en dan wordt het heel persoonlijk, jij, ik, heel persoonlijk, over de hele wereld. Als je in mij gelooft, heb je het eeuwige leven ontvangen. Paulus die zegt er ook al heel duidelijk in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Hoe dan? Door voor ons een vloek te worden. Want, zegt Paulus, er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Dus hij citeerde uit het Oude Testament. En dan staat er in vers 14, dat is ook zo mooi. Zo is dan de zegen, dus op die manier dat de Heer Jezus die vloek voor ons gedragen heeft, zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus. Dat is toch fantastisch. En als we even weer terugkijken naar het Oude Testament in het begin, toen God de mens schiep, toen waren er in ieder geval drie dingen wat God niet wilde dat de mens zou bezitten. Dat was één, dat was de zonde natuurlijk. Twee, dat was ziekte. En drie, dat was de dood. Dat heeft God niet bedoeld, dat de mens dat zou overkomen. God schiep Adam niet opdat hij zou sterven. Gods doel was eeuwig leven. Nou, en daardoor zijn er heel veel waaroms en vragen. Niet alleen van wij als kinderen van God, maar ook in de wereld, als je daarbij stilstaat. Waarom, hoe kan het dat een liefdevolle God de mens in staat stelde om te zondigen? Die mogelijkheid was er. En waarom moest het dan ook duizenden jaren, 4000 jaar duren voordat de Heer Jezus mens werd en zijn verlossingswerk volbracht? Waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Waarom is mijn geliefde gestorven? Waarom is het leven soms zo oneerlijk? Waarom ben ik als kind misbruikt? Waarom is mijn kind vroegtijdig gestorven of verongelukt? Waarom ben ik niet genezen en die anderen wel? Allemaal zijn er eerlijke vragen. Waarom gaan de mensen naar de hel en zijn voor eeuwig verloren? Waarom, waarom? En niemand van ons heeft daar een echt bevredigend antwoord op. We kunnen wel van alles bedenken en verklaren. Ook proberen we ook wel, dan wel te doen. Maar niemand kun je echt zeggen een bevredigend antwoord. Maar al deze vragen, die zijn ook weer terug te voeren naar één vraag. En dat is, dat houdt mij wel eens bezig, waarom heeft God eigenlijk die boom van kennis van goed en kwaad daar in het paradijs geplaatst, in het Hof van Eden? Nou, mijn gedachte is dan, logisch, als die boom er niet had gestaan, dan was er ook geen verleiding en misleiding geweest en ook geen zonde met alle gevolgen van ziekte, lijden en dood, was dan de wereld binnengekomen. Waarom nam God dan dat risico? En dan kun je ook afvragen, en als die boom er dan toch moest komen, waarom had God er dan geen hek omheen geplaatst? Of een wagon bijgezet? Want ik weet niet of je dat weet, maar bij de boom des levens kwam wel een engel te staan, dat ze daar niet bij mochten komen. Ook ter bescherming van hun. Dus er zijn allemaal vragen, waarom? En dan denk je ook wel eens van, omdat die strijden in de hemelse gewesten van Satan en als in die gevallen engelen, maar ging dat dan ten koste van de mens? Moest die dan daarom zo lijden? We hebben daar geen vragen op, lieve mensen, en dat hoeft ook niet. Kregen we geen bevredigend antwoord op, maar één ding weet ik wel, en dat is Gods uitreddingsplan. Daar kwam in gelijk mee. En daarom is Gods genade en liefde ook zo groot. En daarom weet ik voor mezelf, en zeg ik het ook in mijn eigen woorden, God is voor 100% betrouwbaar. Ik vertrouw hem voor 100%. Wat er ook gebeurt, ook in mijn leven, er komen er tegenslagen of wat dan ook, ik blijf op hem bouwen en ik blijf hem vertrouwen als mijn hemelse vader. En dan lezen we ook in de Bijbel, nou, door Adam is de zonde de wereld ingekomen en zijn we allemaal als gevolg ook van de erfzonde, zijn wij allemaal zondaars. Dat klinkt misschien wel heel negatief, maar dat is voor ons wel gemakkelijk om dat te zeggen, want dat weten we gewoon. We doen dan wel verkeerde dingen en dat heeft met zonde te maken. Dus we willen heel gemakkelijk dat we ook zeggen van ja, hè, durf je te zeggen van dat je helemaal zonder zonde bent. Ik denk niet dat niemand van ons dat durft te zeggen. Maar toen kwam de tweede Adam, de laatste Adam, de Heer Jezus. En die kwam om de zonde, de vloek, op zich te nemen, zodat wij vrij van die vloek zouden komen te staan. En wat gebeurt er? Het gevolg is dat we geen zondaars meer zijn, maar dat we rechtvaardigen zijn. En durf je dat van jezelf te zeggen? Je zegt van, ik ben een rechtvaardige. Dat mag je zeggen. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je in Gods ogen ben je rechtvaardig. Ben je geen zondaar meer, ook al doe je nog wel eens verkeerde dingen, maar je bent rechtvaardig verklaard voor God door de Heer Jezus Christus. En dat is een geweldig groot wonder en een geweldig rijkdom. In Johannes 3, vers 8 staat: hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken der mensen verbreken zou. Nee, de werken des duivels verbreken zou. Niet de werken der mensen, maar de werken des duivels. Wat gaat u dan vernietigen, Heer Jezus? Ik kwam niet alleen om aan de kruis te sterven en mijn bloed te vergieten, om jouw zonden te niet te doen, ook heel belangrijk, maar ik kwam ook om alle werken des duivels te verbreken over jouw geest, over jouw ziel, over jouw lichaam, over heel je leven. Daarvoor is de Heer Jezus ook gekomen. En dan kijken we even naar het gedeelte waar we hebben gelezen, naar de versen 39, 42, 44... Hoef je niet allemaal te herhalen, maar er staat dat de Heer Jezus ook in doodsangst verkeerde en ook smeekte eigenlijk aan de Heer: laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mij wil, uw wil geschieden. En daar kun je van alles bij bedenken, dat je denkt van nou, zo moeten wij ook zijn, als wij liever nee willen zeggen, maar toch uw wil geschieden, niet mijn wil. Klinkt allemaal wel heel mooi, maar er gebeurde echt wel iets wat ja, waar je wel eens over, goed mag over nadenken. Want even kijken hoor. Hier zegt Jezus: wat zal ik zeggen? Verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus de Heer Jezus wist waar hij voor gekomen is. En er is ook 3 keer, 4 keer zelfs van tevoren dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei: ik ben gekomen, ik moet straks naar Jeruzalem om daar te sterven en ten derde dagen weer opstaan uit de dood. En iedere keer had de Heer Jezus dat van tevoren verklaard en uitgelegd. En dan zou je dan zeggen, dan haakt hij op het laatste moment dat hij dan afhaakt. Maar om welke beker ging het? Het ging om de beker van doodsangst, tot stervens toe. En als je het Lucas-evangelie leest, Lucas was ook een arts, was een dokter. En die vertelde dan, of die schrijft dan, hij werd dodelijk beangstigd en zijn zweet werd als bloeddruppels. Nou, als je het een beetje van weet, als je er wel van gehoord hebt, als iemand zo bang wordt of zo in zijn lichaam aangevallen wordt, in zijn zweet, of dat hij tot bloedens toe gaat zweten, dan wil dat zeggen dat alle adertjes in je lichaam gaan springen. En wat gebeurt er dan? Dan ben je zo dood. Dat is zo gebeurd, over en uit. Dus de Heer Jezus die voelde dat. En die dacht daar door alle aanvallen ook van de duisternis, wat daar in Gethsemane gebeurde, Dit ruist in tegen alles waarom ik hier gekomen ben. En dan zegt hij tegen zijn vader van: wat gebeurt hier? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als ik deze beker moet drinken, dan oh, het zij zo. Uw wil geschieden, niet mijn wil. Maar ik heb gedacht dat ik naar de kruis moest om daar het offer te brengen. Ik zeg het even zo met mijn eigen woorden. En er staat er in Hebreeën 5 vers 7. Vind ik heel mooi. Dat God, de Vader, die verhoorde hem. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Is dat niet geweldig? Door zijn gehoorzaamheid is hij een oorzaak van eeuwig leven, van eeuwig heil geworden. Voor iedereen die hem willen volgen en hem ook willen gehoorzamen. En Jezus' worsteling was daar in Gethsemane: als mijn vader niet ingrijpt, dan ga ik hier ten onder. En dat is niet de bedoeling. En toch, Vader, uw wil geschieden, niet de mijne. En de Heer Jezus heeft deze doodstrijd in de hof overleefd en hij werd er ook door gesterkt. Er verscheen toen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En dan staat er, nadat Jezus zijn gebed beëindigd had, sprak Jezus de bijna triomfantelijke woorden tot zijn discipelen in krachtige bewoordingen. Ik zeg het even zo met mijn eigen woorden. Zie, de uren is gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Sta op, laten wij gaan, die mij overlevert is nabij. En dan lezen we nog even een paar versen. Johannes 18, vers 4 tot 6. Ik vind het zo'n mooi gedeelte eigenlijk. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren En zeiden tot hen, wie zoekt gij? Dat zei hij dus tegen de soldaten die er kwamen, met de fariseeërs en de overpriesters die eraan kwamen. Wie zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazareër. En die zeiden dan tot hen, ik ben het. Nou, wie afgelopen zondag in de dienst is geweest, die weet nog wel dat Jonathan er ook over had, dat ik ben met die woorden. Er zit zoveel kracht in. Dat is de naam van God. Ik ben die ik ben. En ook hier dat de Heer Jezus het zei, gewoon, ik ben het. Als wij dus zouden zeggen, ja, dat ben ik. Maar hier ging zoveel kracht van uit. Dus ik kan me niet voorstellen, de Heer Jezus wordt heel vaak wel eens afgebeeld in de film ook. Nou, als dan, ja, gebukt gaan onder pijn, in moeite, die daar aan het kruis. Maar ik geloof vast dat hij daar als een krachtige persoonlijkheid stond. Ook daarin, toen hij de soldaten, zeg maar, die hem wilden arresteren. En die zei van, ik ben het. Wat gebeurde toen? Het hele leger viel in één keer plat achterover. Lagen ze op de grond. Alleen vanwege die woorden dat hier Jezus zei, ik ben het. En ze deinsden ze terug en vielen ter aarde. En wederom dan stelde hij hun de vraag, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazareër. En Jezus antwoordde opnieuw, ik zeide u dat ik het ben. De grote ik ben. En ook toen hij daar voor Pilatus stond. En hij ondervraagd werd door Pilatus. Hij zei niet veel. Maar Pilatus werd op een gegeven ogenblik gewoon bang. Er staat er twee keer dat hij angstig werd. Want hij zag iets in de Heere Jezus. Er stond niet zomaar een mens die door een kroon, die beschadigd was, die door alle striemen, door de geesteling, dat hij daar helemaal als een hoopje ellende stond of lag. Maar hij stond er als een krachtige persoonlijkheid. En daardoor kreeg ook Pilatus, die kreeg een bepaalde respect en ontzag voor hem misschien wel. Ik zeg het even gewoon weer met mijn eigen woorden. Maar de Heer Jezus stond er niet als een zielig figuur. Hij stond er als de Zoon des mensen. Als de Zoon van God om het offer te dragen. En de Heer Jezus die werd dan ook overgeleverd om gekruisigd te worden. Als het volmaakte offer. En als we dan nog even kijken. Ik moet ook even de tijd in de gaten houden. Nog even naar het Oude Testament. Dan weten we wat daar werd geofferd. Dieren. Voor om onder de oordeel uit te komen. En wat me even dan treft, dat is bijvoorbeeld Elia op de berg Karmel. Het volk Israël, was weer helemaal de fout in gegaan. Had God de rug toegekeerd en die aanbaden de Baal. En toen kwam Elia, die kwam dan om te zeggen van, jongens, jullie aanbidden de verkeerde God. Jullie moeten terugkeren naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. En we kennen het verhaal, heel spannend. Er werd een altaar gemaakt, er werd een stier opgelegd. En Elia gaf ook de opdracht om het helemaal te doorspoelen met water. 12 stenen werden er omheen gelegd als de stammen van Israël. En toen plotseling één gebed van Elia in het vuur uit de hemel kwam om het oordeel weg te nemen. En het hele offer werd verteerd. Zelfs die stenen werden allemaal vergruizeld. Het oordeel werd toen weggenomen. En het offer werd helemaal verbrand. En toen was het dan weer ook verzoening. Maar hier zie je dan, het zegt ons, dat onder de wet, toen ze nog onder de wet waren, was het oordeel groter dan het offer. Maar het offer was ook totaal vernietigd. En toen Jezus aan het kruis hing, zoog hij als het ware alle oordeel, alle vloek, elke veroordeling zoog hij op. Hij zoog het als het ware op in zichzelf en riep met luider stem, het is volbracht. En er bleef geen druppel achter. En het verschil dan, zoals daar op de berg Karmel met het Oude Testament, de Heer Jezus leefde nog steeds. Maar het oordeel was weg. Het oordeel over jou en over mij en alle mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen, was weg en is weg. En toen zei hij weer met luider stem, mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu is het net andersom. Na het verteren van het oordeel bleef het offer bleef over. Onder genade is het offer groter dan het oordeel. En onder de wet was het oordeel groter dan het offer. Maar de Heer Jezus leeft. En je hoort de Heer Jezus dan ook zeggen, mijn spijs is de wil te doen van hem die mij zond en het werk te voltooien. En dan zie je hem daar aan de kruis hangen. Met de armen wijd, vastgenageld. Het bloed loopt uit zijn handen en uit zijn voeten. En je hoort als het ware de zweepslagen van de duisternis over zijn rug gaan. En totdat hij zijn hoofd opheft en met luide stem dan ook roept, het is volbracht. En bijna was het daar in Gethsemane fataal afgelopen. Maar prijs God. En ook die generatievloek van Adam, tot nu toe eigenlijk, die is dan opgeheven voor diegenen die in de Heer Jezus Christus zijn. Want vlak voor het is volbracht, toen de Heer Jezus dat zei, Johannes 19, vers 28 tot 30, daar staat dan, hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. En er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En dat verwijst even weer naar het Oude Testament, naar Jeremia 31, vers 29. In die dagen zal men niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Als je dat dan leest in de context, in dat gedeelte, dan heeft dat te maken dat de zonde van de vaderen, dat ging over naar de kinderen. En daarom ook symbolisch als het ware, zei de Heer Jezus, mij dorst. En hij dronk dat zure wijn op. En ook daarmee is ook die vloek, die generatievloek, is opgeheven. En wat is dan ons deel? Wat wij mogen doen, dat is wie in mij gelooft, die zal behouden worden. Is dat niet fantastisch? De Heer Jezus zegt er ook een keer bij, wie in mij gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Hij zegt er later gelukkig ook bij, wie in mij gelooft, die zal behouden worden. Want er zijn mensen die hebben zich niet laten dopen, of konden zich niet laten dopen. Neem nou bijvoorbeeld de moordenaar aan de kruis. Nou, die heeft toch geen heel ritueel, een hele weg afgelegd van 7 weesgroetjes groetjes, of weet ik voor wat, en ik moet dit doen, en ik moet dat doen. Hij zei alleen maar tegen de Heer Jezus. Hij zei tegen zijn maat daar, wij hebben het verkeerd gedaan, wij hebben het verdiend. Maar hij zei alleen maar deze woorden tegen de Heer Jezus, gedenk mij dat wanneer gij in uw koninkrijk komt. En dan zegt de Heer Jezus, je bent behouden, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat is onze reactie dan op? Dan is het ook vaak met Pinksteren, dat Petrus zijn preek houdt. Bekeert u, de Heer Jezus aannemen, bekeernis omdraaien, richting God, richting de Heer Jezus. Je laten dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen.